Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 48, daarvan de versen 4 en 6. 48 vers 4, wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En het zesde, want deze God is onze God. 4 en 6 van 48.
Thank you.
Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament en wij lezen daaruit Openbaringen 5. Openbaringen 5. Daarna dan zingen wij op Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er verder volgt. Daarna dan doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de 12 artikelen. Openbaringen 5 is de schriftlezing. Wij zingen 145 vers 6 en doen belijdenis des geloofs.
En ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen. De welken zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
Thank you.
van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij worden weer geroepen om een leerdienst te houden aan de hand van de Dordtse leerregels, het tweede hoofdstuk. De laatste twee artikelen vragen onze aandacht. Lange artikelen waarvan ik eigenlijk alleen de hoofdlijn zal behandelen. Hoofdstuk 2, artikel 8 en 9. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door dit zelf onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed van zijn kruis, waarmee hij het nieuwe verbond heeft bevestigd, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachten zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren zijn en hem van de Vader gegeven zijn. Hen zou begiftigen met het geloof, het welk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouw zou bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich zou stellen. Artikel 9. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, is van het begin van de wereld tot op deze tegenwoordige tijd. De poorten der hel stellen zich daartegen te vergeefs en zijn krachtig vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijne tijd tot één vergaderd zullen worden en dat er altijd zal zijn een kerk van gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem, haar zaligmaker, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastelijk zou beminnen, geduriglijk zou dienen en hier en in alle eeuwigheid zou prijzen. We zullen samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van dit woord. Almachtige en alwijze, alwetende God. Als kleine en nietige, onwetende, zondige mensen zijn wij samengekomen hier in uw huis en ligt hier voor ons uw onfeilbaar woord. Uw getuigenis dat eeuwig zeker is en dat slechten, eenvoudigen, maar ook zondigen wijsheid leert. En in gemeenschap met de kerk van de reformatie zijn wij bijeengekomen in een leerdienst. Dat hebben de theologen van Dordrecht op grond van uw woord zo bepaald. Dat in een tweede dienst de leer zou verkondigd worden. De leer die naar de godzaligheid is. De leer die in de reformatie opnieuw ontdekt is. Die daar beleden is en die dus ook gepredikt moet worden. Vanochtend hebben we een eenvoudige geschiedenis uit het Oude Testament overdacht. De geschiedenis van de man naar uw hart, koning David. Zijn weg naar de troon. En hoe hij daarin een beeld is van uw kerk. Maar ook een type is van de Heer Jezus Christus. Vanmiddag vraagt de belijdenis onze aandacht. En heren, dan hebben wij een aantal zaken gelezen die niet voor iedereen zo eenvoudig na te vertellen is of te begrijpen is. Maar als we er enige moeite voor hebben gedaan om mee te lezen en er ons op voor te bereiden, dan nog kunnen er dingen zijn waar we maar moeilijk doorheen kunnen komen. Wat komen we als ambtsdragers op de huisbezoeken vaak tegen? De vraag over de uitverkiezing. Dat leerstuk in uw woord dat met name in de Dordtse leerregels ons wordt voorgehouden. Waar mensen zo tegenaan lopen. Dat voor ons gevoel zo tegenstrijdig lijkt te zijn aan de onvoorwaardelijke prediking van vrije genade. Heren, wij belijden het als mensen en dat is ook een van de dwalingen geweest, ook in Dordrecht, dat het voor ons zo moeilijk bij elkaar te brengen is, dat u welmenend het aanbod van genade laat prediken aan alle volken en mensen zonder onderscheid. Dat het bloed van Christus krachtig genoeg is om de zonde van de hele wereld te verzoenen. Maar dat er toch een beperkte uitverkiezing is. Dat er een beperkte verzoening is. Dat u in uw voor ons zo onbegrijpelijke raad des vredes besloten hebt om velen uit de val en uit de verlorenheid te halen en anderen daarin te laten liggen. Heren, wij hebben een te klein verstand om die gans vrije raad te verstaan. Maar dat zo'n kleine verstand is ook nog eens door de zonde aangetast en verdorven. God is groot, zo zei de profeet Job. En wij begrijpen het niet. Maar al kunnen we het niet begrijpen, heren, u kunt het ons wel leren belijden. Zodat we er van harte mee eens zullen worden. Zodat het geen begripsleer allereerst zal zijn, maar een geloofsleer. En dat we er door overtuigd worden. Maar ook dat we overbogen, overbuigd worden. Dat we het met de psalm die we gezongen hebben mogen nazingen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Dat dat voor ons bovenaan zal staan bij alle vragen die we misschien hebben. En de openlijke of heimelijke beschuldigingen aan uw adres. Maar dat het ook voor ons waar zou zijn. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk, geen grens. En dat we ons dan maar zullen leren kennen zoals dat u in uw woord ons aanduidt. En u spreekt ons niet aan als verkorenen. Dat behoort bij de verborgen dingen. En die zijn voor u. Maar u spreekt ons aan als verlorenen. Dat zijn de geopenbaarde dingen. En heren, maak ons dan wat wij in uw ogen zijn, zodat we onszelf zo gaan zien. Wij moeten u ook eerlijk belijden, heren, dat wij onszelf vaak veel positiever zien dan dat. Dat we nog zoveel kunnen en kennen en hebben en overhouden. Zeker in vergelijking tot anderen in deze wereld die uw woord niet kennen of die uw woord de rug hebben toegekeerd. Die de praktijk van het christelijke leven niet kennen, niet willen kennen. En wij zijn niet beter, zo zeggen we dan soms heel vroom, maar we doen wel beter. En heimelijk voelen wij ons ook wel beter. Dan is de leer van Dordrecht een struikelblok. En doen we ons dat ook in ons leven ervaren. Maar als we worden wat we zijn, als u het ons door uw geest overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel, en we worden verloren, ook in eigen oog, dan wordt de leer van Dordrecht een troost. Een troost der verkiezing. Heere, wilt u geven dat dat de uitkomst mag zijn, ook van de behandeling van deze leerregels. En dat we er smaak in zullen krijgen om deze dingen vooraf te onderzoeken, maar ook erna te herkauwen met de reine dieren. En geef ons nu, Heere, geopende oren en een geopend hart en een verlangen om te leren kennen en om te begrijpen en te verstaan wat nu aan de orde komt. Tot onderwijzing, tot wederlegging, tot bestraffing, maar ook tot vertroosting van uw volk, van uw kerk, die toch ook zo vaak zichzelf tegenkomt en zich niet ziet als een bruid zonder vlek en zonder rimpel, maar in tegendeel. Misvormd door duizend zonden en bevlekt met allerlei ongerechtigheden, de strijd van de heiligmaking, de lijdensweg van uw kerk. Maar dat er ook vanuit de leerregels de troost is van de volharding, ja, van de bewaring van de heiligen. Heere, geef ons zo een goed uur. Help ons in spreken en luisteren. En doe dat overal waar het woord wordt verkondigd. En laat de leer van de reformatie wereldwijd toch verkondigd en gezegend mogen worden. Opdat dat lied van Mozes en het Lam wereldwijd de eerste tonen mogen worden aangeheven en straks in de eeuwigheid volmaakt. Eeuwig zingen van uw goede tieren heen. En het lied van Mozes en het Lam, dat het door u alleen is om het eeuwige welbehagen, dat uw kerk straks boven komt. Wilt u gedenken, Heere, aan allen die prediken, een predicatie lezen, een zendingspredicatie houden, in de evangelisatieposten, het woord verkondigen, het evangelie brengen onder de Joden. Wilt u waar en hoe dan ook uw woord zegenen? En wilt u ook, Heere, in deze wereld uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid doen komen? Wilt u de boze van ons weren? Wilt u de boze binden, Heere, die als een briesende leeuw rondgaat, als een moordenaar in alle oorlogen en twisten en terrorisme? Wilt u, Heere, dat breken? En geef dat uw genade deze wereld mag gekend worden. De vrede met een kus van het recht zal mogen worden gegroet. Hoor onze gebeden, Heere, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 33, de versen 5, 6 en 10. 33 vers 5, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Het zesde, de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En het tiende, zijn machtig arm beschermt de vrome. 5, 6 en 10 van Psalm 33. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En wat daar verder volgt uit het eerste vers van Psalm 89. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Op de Dordtse synode van 1618 en 1619 zijn er allerlei bepalingen gemaakt over de kerkdiensten. Dat kwam van de week op de beleidenscategorisatie nog weer aan de orde. Waarom lezen wij op in de morgendienst altijd de Heilige Wet, de 10 geboden bijvoorbeeld? Waarom worden de 12 artikelen in de middagdienst gelezen en niet de geloofsbelijdenis van Nicea of andere belijdenissen? Nou, het antwoord is vrij eenvoudig. Dat is op de Dordtse synode zo bepaald. Dat de 10 geboden 's morgens zouden gelezen worden en de 12 artikelen in de tweede in de middagdienst. Wat er ook bepaald is in die Dordtse synode is dat die tweede dienst een leerdienst zou zijn. Waarin de leer van de reformatie behandeld moet worden. De catechismus allereerst. Maar er is ook ruimte voor de andere belijdenissen, zoals de geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Maar het gaat erom dat wij als gemeente de leer van de reformatie leren kennen. Leren belijden. Leren beleven. En daarom moet het verkondigd worden. En die leer van de reformatie, die we zo heel duidelijk in de Dordtse leerregels tegenkomen, die is ook in de Engelse kerk, in de Westminster confessie terug te vinden. Daar wordt het afgekort met het woord tulip. En tulip, jonge mensen, het Engelse woord tulip, dat betekent tulp. En tulip, de elk lettertje, dat heeft dan een, dat is als een ezelsbruggetje bedoeld, dat heeft dan een leerstuk van de gereformeerde leer in zich. Tulip, de T van total depravity, totale verdorvenheid van de mens. Unconditional election, onvoorwaardelijke verkiezing. Limited atonement, beperkte verzoening. Irresistible grace, onwederstandelijke genade. En de P, perseverance of the saints. Dus volharding van de heiligen. Dat is samengevat de leer van de reformatie. De totale verdorvenheid van de mens. De onvoorwaardelijke verkiezing. De beperkte verzoening. De onwederstandelijke genade en de volharding der heiligen. De remonstranten, waartegen dus de theologen van Dordrecht streden, die waren het met heel veel dingen uit die leer van de reformatie eens. Ze hebben ook heel erg ingestemd met datgene wat wij vorige week hebben behandeld. Dat de belofte van het evangelie aan alle volken en mensen moet worden voorgesteld met bevel van bekering en geloof. Ze waren het er ook mee eens dat er een oneindige kracht en waardigheid in het bloed van Christus lag. Dat er genoeg kracht in lag voor de verzoening van de zonden van de hele wereld. Daar waren die remonstranten het van harte mee eens, dat predikten ze ook. Maar nu komt het grote punt van hun dwalingen. En dat vinden we in de verwerping van de dwalingen. In het eerste artikel daarvan. Direct dus na de tweede hoofdstuk. Dan beginnen ook een aantal artikelen over de verwerping der dwalingen. Wij behandelen die niet, maar dat moet u zelf thuis maar eens lezen. Maar in dat eerste artikel van die verwerping, daar staat dat de synode verwerpt de dwaling van degene die leren dat God, de Vader, zijn Zoon tot de dood van het kruis heeft verordineerd, zonder zekere en bepaalde raad van iemand zeker zalig te maken. Nou, zij zeggen, Eigenlijk is het door Christus alleen maar mogelijk geworden om zalig te worden. De Heer Jezus heeft veel gedaan. Hij heeft de mogelijkheid van zalig worden verworven. Het kan. Voor ieder mens. Maar nu ligt het aan die mens of hij daar nou gebruik van gaat maken of niet. Dat is wat de remonstranten leerden en wat in de verwerping van de dwalingen gezegd wordt. De remonstranten die leerden, het is mogelijk, maar nou moet jij geloven. En jij moet het aannemen. En jij moet je hart voor de Heer openstellen. En als je dat niet doet, dan staat God met gebonden handen en dan heeft Christus dus zijn bloed voor niets gegeven. Dat was de consequentie van wat de remonstranten leerden. Dat Christus wel eens helemaal voor niks zou gestorven kunnen zijn. Omdat er niemand is die gaat geloven. En daar hebben die Dordtse theologen dus tegen geprotesteerd. Op grond van de schrift. En dat willen we samen met elkaar lezen in die twee volle artikelen. Tot nu toe heeft hoofdstuk 2 eigenlijk maar behoorlijk kleine artikelen gehad. Ik zal ook niet elk woordje uit de artikelen 8 en 9 behandelen. In de grote lijn dat het niet aan de mens wordt overgelaten om gebruik te maken van het bloed van Christus, maar dat God bepaald heeft. Niet alleen dat er mensen zalig zullen worden, maar ook wie er zalig zullen worden. De uitverkorenen, zoals ze genoemd worden. We gaan daar naar luisteren, met Gods hulp. Of dat Hij ons verstand wil openen en wil verlichten. Niet alleen in het prediken, maar ook in het luisteren daarnaar. De verlossing van de uitverkorenen, daar gaat het over in de artikelen 8 en 9. Dat is voorgenomen in de eeuwigheid. Zo lezen we in artikel 8. Het voornemen van God de Vader. Dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dood van zijn zoon zich tot alle uitverkorenen zou uitstrekken. Dus de verlossing van de uitverkorenen, dat is voorgenomen in de eeuwigheid. Dat is het eerste. Ten tweede, het is vervuld in de tijd. Dan gaat het over het feit dat God die uitverkorenen begiftigt met het rechtvaardigend geloof, zoals in dit artikel staat. Hij schenkt hen het geloof dat ze nodig hebben. En het derde gedachte, dat is dat die verlossing ook voltooid wordt in de heerlijkheid, in de eeuwigheid. De Heer zal er zelf voor zorgen dat die uitverkorenen ook werkelijk zalig zullen worden. De verlossing van de uitverkorenen, dat is voorgenomen in de eeuwigheid. Het wordt vervuld in de tijd en voltooid in de heerlijkheid. De Dordtse theologen die zijn heel evenwichtig in de weergave van hun leer, de leer die naar de godzaligheid is. Zij hebben de volle raad van God verkondigd. Dat wil zeggen ten eerste dat zij het algemene aanbod van genade hebben gepredikt. Dat hebben we de vorige keer gehoord. De belofte van het evangelie moet worden verkondigd aan alle volken en mensen zonder onderscheid. En dat met bevel van bekering en geloof. En zij hebben onderstreept dat het bloed van de Heer Jezus Christus zoveel kracht bezit dat het genoeg is om de zonde van alle mensen door alle eeuwen heen te verzoenen. Zoveel kracht ligt er in het bloed van Christus. Niemand die zal ooit te vergeefs bij de Heer aankloppen. Nooit zal er gezegd hoeven te worden, nu is het bloed op. Of nu zit er geen kracht meer in dat bloed. Nee, alle mensen kunnen zalig worden. Tegelijkertijd hebben ze vastgehouden aan de Bijbelse leer van verkiezing en verwerping. Enerzijds hebben ze dus de mogelijkheid van zalig worden voor alle mensen verkondigd en gewezen op de verantwoordelijkheid en dat het schuld is Als een mens verloren gaat. Maar dan anderzijds hebben ze dus vastgehouden aan de verkiezing van eeuwigheid. En dat hebben ze dus gedaan in antwoord op die dwalingen van de remonstranten. Die zeiden, ja maar, God heeft alleen maar de mogelijkheid van zalig worden gemaakt. Het aanbod ligt er. En nu is het afwachten wie daar gebruik van gaat maken. Dat is wat de remonstranten zeiden. En daarom eindigden hun preken ook altijd in het appel. In de oproep tot bekering. Dat is natuurlijk heel bijbels, een oproep tot bekering. Maar dat was eigenlijk hun eindpunt. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dan moesten we maar afwachten wie van de hoorders daar nu gebruik van zou gaan maken. Dat is afwachten. En ze leerden, je moet geloven. En niet alleen dat, maar je kunt ook geloven. Ze leerden een soort vrije wil om te geloven. Het is schuld, ongeloof. En wie zal het ontkennen? Maar aan de andere kant, de mens kan ook geloven. En daarom moet hij ook geloven. De Rotse theologen hebben daar natuurlijk tegen geprotesteerd, want die remonstranten die sloegen Genesis 3 over. En Romeinen 3. Waar toch heel duidelijk gezegd wordt dat de mens totaal verdorven is geworden door de zondeval. Dat is het eerste artikel, het eerste punt van de reformatorische leren. Total depravity, totale verdorvenheid. Dat er volgens Romeinen 3 niemand is die God zoekt. Niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. De woorden uit het evangelie van Johannes, dat de Heer Jezus tot het zijne is gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij is gekomen als een licht, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat soort teksten, daar keken die remonstranten eigenlijk nauwelijks naar. En daar hebben die vaderen dus een antwoord op gegeven. Je kunt wel de mogelijkheid aanbieden, maar er is niemand die daarop ingaat. Er is niemand die God zoekt. Als je het aan de mens overlaat, dan wordt er niemand zalig. Dat laat de Bijbel ons duidelijk zien. En daarom beginnen ze ook dat 8e artikel met te zeggen, dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn zoon zich uit zou strekken tot alle uitverkorenen. Ze zeggen dus, achter de dood van Christus en achter het zalig worden van mensen, daar ligt een plan achter. Daar ligt een raad, een vrederaad achter. Dat is van eeuwigheid, door de Heere bepaald. Niet alleen dat er mensen zalig zullen worden, maar ook wie er zalig zullen worden. Het is bepaald voor wie Christus zijn bloed heeft gegeven. De remonstranten zeiden, en dat staat dus in dat eerste artikel van de verwerping der dwalingen, daarmee heeft God niemand persoonlijk op het oog gehad. Nee, hij heeft alle mensen op het oog gehad en hij biedt het alle mensen aan en nu wacht God maar af. Nou jongens en meisjes, jullie begrijpen ook, hopelijk ook wel, daar doe je de Heere toch heel erg tekort mee. Dat de Heere nou maar moet afwachten wie dat er van dat bloed van Christus gebruik gaat maken. Dat de Heere misschien wel eens teleurgesteld zou kunnen zijn. Dat hij denkt, jongen, dat valt me nou toch tegen. Van Esau. Dat Esau nou die schotel linzenmoes liever heeft dan de zaligheid. Dat had ik nou nooit van Esau gedacht. Of dat hij dacht, en Judas heeft de Heer Jezus verraden, hij heeft mijn zoon verraden. Hoe kan dat toch? Of aan de andere kant, dat de Heere zou denken, en ik bedoel het allemaal eerbiedig gemeente, maar ik probeer het even duidelijk te maken in eenvoudige woorden, waarom die raad van God echt wel nodig is geweest en waarom dat ook te begrijpen is. Dat de Heere dus ook niet verrast kan worden. Dat hij denkt van, jongen, die Manasse, die goddeloze koning. Dat had ik nou nooit durven hopen, dat hij op het aanbod van genade zou ingaan. Die was zo slecht en zo verdorven. En nou gelooft hij ineens. Dat valt me mee. Of van Saulus van Tarse, die dreiging en moord blies en die mijn gemeente achtervolgt, dat die nou een gelovig is geworden. Dat kan ik niet begrijpen. Zou de Heer zo denken? Zou dat zo zijn? Dat de Heer teleurgesteld is in de een en verrast wordt door de ander. Gemeente, wij begrijpen allemaal hopelijk wel dat dat zo niet is. Dan doe je zo tekort aan de alwetendheid van God. Niet alleen dat hij het vooruitgezien heeft, maar dat hij ook zelf bepaald heeft wie hij uit die verlorenheid zou halen en wie hij daaruit in zou laten liggen. Dan komen we bij zijn soevereiniteit uit. Maar dat doet de Heer dus. Hè? De verkiezing en de verwerping, dat werkt niet gelijk. De verkiezing is dat de Heer uit die mensen die daar in de verlorenheid liggen er een aantal uithaalt. En anderen laat hij liggen. Waarom hij dat doet, de motieven daarvoor, waarom hij de ene eruit haalt en de ander laat liggen, die zijn ons niet bekend. Dat is welbehagen. Dat zijn zijn eigen redenen. Maar als wij gemeente daar moeite mee hebben en als we daar tegenaan lopen, dan moeten we een aantal dingen niet vergeten. Allereerst moet bovenaan blijven staan wat we gezongen hebben. De Heere is recht in al zijn weg en werk. De Heer is volstrekt rechtvaardig. Er is geen onrecht bij God. Ook al begrijpen wij zijn weg en zijn raad niet altijd, maar dat moet altijd als een paal boven water blijven staan. De Heer is recht. Ten tweede, dat die raad van God, waarin hij dus bepaald heeft wie er zalig worden, niet in tegenspraak is met de algemene, welmenende prediking van genade. Dat kan voor ons gevoel misschien wel niet met elkaar in overeenstemming zijn, maar dat ligt aan ons. Houden we dat toch alstublieft vast. Dat ligt niet aan God. Omdat ons verstand beperkt is. We zijn maar kleine mensjes. En dat kleine verstand is ook nog eens door de zondeval verdorven. Wij begrijpen het niet dat God zo is en zo groot denkt. Het derde is dat ongeloof geen lot is. Dat verloren gaan geen lot is, maar dat dat schuld is. Want we hebben die zondeval zelf gewild. We hebben die verlorenheid zelf opgezocht. Het is schuld. Ook dat is iets wat bovenaan moet blijven staan. En het vierde is het geloof dat hier in deze artikelen genoemd wordt, het rechtvaardigend geloof, dat is een gave. Een gift van God. En als we dat belijden, en als we dat, kon het zijn ook, beleven, dan kunnen wij die verborgen dingen wel voor de Heere laten liggen. En met name dat laatste, hè, dat we dat beleven zullen. Want je kunt het natuurlijk in het woord van God zien liggen. En je kunt het er ook nog mee eens zijn. Je kunt het beleiden. En je zou niet in durven gaan tegen de belijdenis van Dort. Maar dat je het nou eens ziet in je eigen leven. En dat dat duidelijk wordt. En dat je daaronder weer buigen, zo gij in het recht wilt treden, Heere. En gadesla mijn ongerechtigheden. Dan kan ik niet bestaan. Want als we die psalm gaan leren en die andere psalmen die daarover gaan, dat als de Heer met ons in het gericht gaat, dat we niet voor God kunnen bestaan en dat we dan terecht veroordeeld worden, dan gaan we zien dat als er nou geen raad van God was geweest, als er nou geen plan achter de zaligheid lag, en als hij niet zelf zou bepalen wie er zalig zouden worden, dan was er geen mens ooit zalig geworden. Dan was er zelfs niet eens de mogelijkheid van zalig worden geweest. Maar het is juist omdat God besloten heeft dat er mensen zalig zullen worden, dat hij die moederbelofte heeft gegeven. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat hij de prediking van zijn zoon gegeven heeft. En ik heb al meer gezegd, die verkiezing, die uitverkiezing is geen uitsluiting. Is geen muur die om de zaligheid heen wordt gezet. Ja, die muur die staat er wel, maar die hebben wij opgericht. Wij hebben door onze zonde er een muur omheen gezet. Wij kunnen nooit meer zalig worden. Door eigen kracht. Maar God heeft er een poort in gemaakt. En die komt op uit zijn welbehagen, uit zijn verkiezende genade. En daarom, zo is de opdracht van de Heer Jezus, moet aan alle creaturen, aan alle volken en mensen verkondigd worden, dat er zaligheid te vinden is in zijn bloed. En als het dan gaat over die verkorenen gemeente, de verlossing daarvan. Ja, het is voor God natuurlijk de vraag wie er verkoren zijn. Dat is voor ons verborgen, maar dat is de vraag voor God, dat is ook bij God bekend. Maar dat is niet aan ons de vraag. Ben ik nou wel verkoren? Daar begint het in het geestelijke leven niet mee. En Maarten Luther die zei, er is een trap van de aarde naar de hemel. En elke traptreden, dat zijn zaken die de Heere een mens leert als het gaat om wat is nodig om zalig te worden. Hij zegt, als je nou met de verkiezing wil beginnen, dan breek je je nek, want dat is de laatste trede pas die een mens leert. De laatste trede naar de hemel is de uitverkiezing. Daar moet je niet mee beginnen, want dan breek je je nek. Wie er verkoren is, dat is aan God. Maar voor ons is het de vraag, ben ik verloren? Nou, dat zijn we natuurlijk. Maar dat moeten we nou leren erkennen. Ben ik nou verloren? Is dat nou mijn ervaring? Moet ik dat belijden? Is dat mijn beleving? Verloren in zonde en schuld. God op het hoogst misdaan. Van het heilspoor afgegaan. God vergramd. De God des levens die zoveel wonderen had verricht. Dan beginnen we gemeente in de buurt te komen van het wonder. Dat God nou laat verkondigen. Dat hij in de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat wordt ons voorgehouden. En dan komen we ook bij het tweede, dat de Heere die zaligheid, die verlossing van de uitverkorenen, dat is dus voor hem, dat hij die ook laat vervullen in de tijd. Datgene wat uitgedacht is in de eeuwigheid, in de raad des vredes, dat wordt werkelijkheid. Er staat in artikel 8, dat hij de uitverkorenen met het rechtvaardigmakend geloof gaat begiftigen. En door dit geloof onfeilbaar tot de zaligheid gaat brengen. Nou, allereerst moeten we daarin opmerken, gemeente, het geloof, het rechtvaardigmakend geloof is een gave. Een gave van God. Dat is niet iets wat een mens aangeboren heeft. Een vrije wil om te geloven of niet te geloven, zoals de remonstranten zeiden, nee, dat wordt niet bij ons gevonden. Wij zullen niet geloven, want we kunnen niet geloven, want er is geen geloof in ons hart. Het is een gave van God. En wat voor soort geloof is dat nu? Er wordt hier genoemd een rechtvaardigmakend geloof. Dat geloof, dat is het middel waardoor een mens de weldaden van de Heer Jezus Christus in bezit krijgt. Daar heb je het rechtvaardigmakend geloof voor nodig als een gave van God. Wie dat geloof mag beoefenen, die staat weer recht voor God. Dat is wat die term inhoudt. Je staat recht, je kan God recht in de ogen kijken, want er is geen zonde meer. Er is geen schuld meer. En wat doet nou het rechtvaardig makend geloof? Wat zijn nou de werkzaamheden van dat geloof? Ik heb het vanochtend ook al genoemd, gemeente, en nogmaals grijp ik maar weer terug op die zo bekende uitdrukking van Maarten Luther. En ik zal het nog wel eens een aantal keren gaan zeggen, gemeente, want ik vind het zo'n wezenlijk kenmerk van dat geloof. God recht geven. God rechtvaardigen. Het begint niet met God die de mensen rechtvaardigen, dat je direct vergeving van zonde hebt. Nee, in dat geloof, dat aanvankelijke geloof, daar ga je eerst God gelijk geven. Dat is ook wel geloof. Al voelt dat niet als geloof. En dan heb je dan nog niet de vrucht ervan in de vrede in je hart. Al brengt dat je zelfs midden in de dood, maar je erkent het wel. En dat hoort ook bij het geloof. Het is een geloofswoord wat David sprak. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat zegt de mens niet uit zichzelf. Dat leert de Heilige Geest hem door het geloof. Hij geeft God gelijk. Hij moet erkennen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik heb alle rechten verloren. Ik kan niet bestaan voor u. Gemeente, kennen we daar iets van? Bij die allereerste daad van dat rechtvaardigmakend geloof. Niet alleen dat je overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook die overbuiging. Dat je door je knieën gaat. Niet tegen wil en dank, maar omdat je er zo mee eens geworden bent. God begaat geen onrecht als hij mij laat liggen. De Heer heeft gelijk in zijn vonnis. Dat ik vervloekt ben, omdat ik niet ben gebleven in het boek der wet om dat te doen. Maar wat doet vervolgens het rechtvaardigmakend geloof? Ja, dat beleid aan de ene kant, ik lig midden in de dood, maar het zoekt het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. Als dat bloed wordt verkondigd, dan past de Heilige Geest dat toe aan het hart. En het rechtvaardig makend geloof, dat is niet anders dan dat zo'n mens vlucht naar de borg. Het leven buiten zichzelf zoekt in het bloed van Christus. De toevluchtnemende daad van het geloof. Dat maakt de kerk rechtvaardig. Zo is het ook in de catechismus neergelegd. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Christus. En dat geloof, dat is toevluchtnemend van aard. Het geloof doet niet anders dan schuilen. En het leven buiten zichzelf zoeken in de Heer Jezus Christus. En daarom staat het ook in het avondmaalsformulier. Het rechtvaardig maken, het geloof, is eigenlijk heel eenvoudig. Als God het je te beleven geeft, doe je niet anders dan schuilen. Met een bezwaard en verslagen hart, akkoord. Onwaardig, midden in de dood. Maar dat zoekt het leven buiten zichzelf. En daar spreekt dus een man, een vrouw, die met een aanklagend geweten niet in zichzelf blijft roeten. Of hij nog wat deugden kan vinden. En of hij nog wat tranen de Heer kan aanbieden. Nee, als hij gaat graven in zichzelf, dan doet hij dat om meer gruwelen aan te treffen. Graaf maar dieper, mensenkind. Om dan als een arme zondaar, naakt en niets bezittend, een lege hand uit te strekken naar het kruis van Golgotha. En dat geloof, dat is dus het middel, zo zeggen de Dordtse vaderen. Om hen te verlossen van al hun zonden. Ik lees nu een beetje aan het slot van dat artikel. Zowel de aangeborene als van de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan. In dat rechtvaardigmakend geloof dat God dus door zijn Heilige Geest geeft en doet beoefenen in het hart, daardoor krijgen de uitverkorenen deel aan de verlossing. En al hun zonden worden verzoend en vergeven. De aangeboren zonden, wat zijn dat ook alweer, jongens en meisjes, aangeboren zonden? We noemen dat wel de erfzonde. Nou, dat is ook wel een moeilijk stuk. De erfzonde heeft ook al in de geschiedenis van de kerk voor dwalingen geleid. En gemeente, die dwaling ligt ook in mijn hart. En ik verwoord het wel eens met een doopdienst dat je het er zomaar niet mee eens bent. De doopouders die zeggen natuurlijk heel trouw ja op die vragen. Ook op die vraag dat dat kindje, dat lieve kindje, aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf is onderworpen. Ik las een tijdje geleden bij de legendarische dominee Jack van Dijk. De ouderen zullen hem misschien wel kennen. Predikant onder andere in de hervormde gemeente van Garderen. Dat hij eens een keer op een kraambezoek kwam. En dat die vader tegen Jack van Dijk zei: dominee, sinds ik mijn kindje mag hebben, geloof ik niet meer in de erfzonde. Want kijk toch eens wat een lief, onschuldig ventje dat het is. En dominee Jack van Dijk die zei: wij praten nog wel eens een keer. En liet het voor de rest liggen. Het was jaren later, 15 jaar, toen dominee Jack van Dijk diezelfde vader nog eens een keer ergens tegenkwam. En hij kwam daarop terug en hij vroeg hem daarna: hoe is het u gegaan? En die vader die zei: dominee, als ik ergens diep van overtuigd ben geworden, dan is het dat de zonde niet van buitenaf in de mens komt, maar dat de zonde van binnen in de mens zit en er naar buiten een uitweg zoekt. De zonde komt niet van buitenaf in ons, maar de zonde zit in ons en zoekt een weg naar buiten. Dat had die vader geleerd bij zijn inmiddels puberzoon. Ik hoef hem niet te leren stelen, vloeken enzovoort. Dat doet die jongen vanzelf wel. En we hebben het allemaal gedaan, gemeente. We zijn zonde en daarom doen we zonde. Aangeboren zonde. Maar die worden dus verzoend. Daarvan worden de uitverkorenen verlost. Maar ook de werkelijke zonde, dus de dadelijke zonde, die er dus uitgekomen zijn. En dat zijn niet alleen de zonden die voor hun geloof zijn begaan, voor dat rechtvaardigmakend geloof, voor de bekering, maar ook erna. Voor de bekering, dan zondigt de mens. En dat doet de mens, dat doen wij allemaal. Als we zondigen, dan doen we dat met een gerust hart. Ja, natuurlijk heb je wel eens last van je geweten, zeker als je betrapt wordt, als het bekend wordt. Dat ligt er ook meer aan wat voor zonde het is. Maar als het niet bekend wordt, dan kun je er mee doorleven. Voor het geloof begaat een mens zonde. Maar de vaderen zeggen ook: na het geloof begaat hij zonde. Blijft hij zondaar, blijft hij zondigen. En nu kan het, gemeente, in veel gevallen wel zo zijn dat de zonden die je voor het geloof begaat, voor ons gevoel ernstiger zijn dan die je erna begaat. Paulus heeft nooit meer de gemeente van God vervolgd. Er is wel een zekere verandering in zijn leven gekomen. Je kunt misschien inderdaad voor je bekering zwaarder gezondigd hebben dan erna. U bent, denk ik, met mij mee in het denken en preken dat u zegt: ja, maar ho eens even, David dan. Nee, inderdaad. De zonden na zijn bekering, die waren veel erger dan voor zijn bekering. En zo zijn er nog wel meer gevallen te noemen. Petrus, had nooit kunnen denken dat na zijn bekering, na het geloof in Christus, dat hij de Heer Jezus ooit zou verloochenen. En nu is het zo, gemeente, met die zonden na de bekering en na het geloof, die zijn veel smartelijker. Natuurlijk hou je ook wel over de zonden die voor je bekering geweest zijn. Dat zijn de zonden die tegen Gods heilige wet gedaan zijn, tegen de heiligheid van God met name. Maar als je nou gaat zondigen tegen de liefde van God. Bedacht de herder uit het oog verliezen. Willens en wetens zijn heilige wet versmaden. Die zonden zijn veel pijnlijker toch. Zo zijn oude ouderlingen het in mijn eerste gemeente. De zonden na de vergeving zijn zoveel bitterder dan die zonden ervoor. En daarom is het ook zo'n bijzondere troost en bemoediging voor Gods kerk, dat de theologen van Dordrecht hier zeggen, op grond van de Bijbel, dat dat bloed van Christus hen verlost van de zonde, niet alleen van die zonde die voor het geloof begaan zijn, maar ook die daarna begaan zijn. En dan gaan ze dus verder in het 9e artikel, en dat brengt ons ook bij de 3e gedachte, dat die verlossing ook eenmaal voltooid zal worden. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde van God tot de uitverkorenen, die zal uiteindelijk daartoe leiden, ik sla maar even wat over, dat die kerk zalig wordt, net als een bruidegom een versierde bruid krijgt. De Heer Jezus is de bruidegom. Hij heeft een versierde bruid, zonder vlek en zonder rimpel, die hij straks aan zijn vader gaat voorstellen. Er staan een aantal woorden, gemeente, in dit artikel die ook wel weer voor verlegenheid bij die uitverkorenen zorgen. Want wat staat er in het slot van dat artikel? En de Heer Jezus heeft zijn bloed voor hen overgehad. En nu zouden ze hem standvastiglijk moeten beminnen. Gedurig hem moeten dienen. En prijzen. Daar komt een stuk strijd en verlegenheid in openbaar. Want wat breng je daarvan terecht? Standvastig de Heer Jezus beminnen. Gedurig dus altijd hem dienen. Dat wordt de leidersweg van de kerk genoemd. Hem te willen beminnen. U al mijn liefde waardig schatten. Dat is het verlangen van de kerk. Als ze dat geloof mogen beoefenen, als het rechtvaardigmakend geloof in de beoefening is, dan is dat hun liefste wens. Wat wilt gij dat ik doen zal? Als de liefde van Christus je hart mag vervullen, dan word je een vijand van de zonde. Dan word je een vijand van dat boze, verdorven vlees. En dan hoor je de apostel klagen: wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Maar dat volbrengen, dat vind ik niet. En dan wordt dat heimwee geboren. Het verlangen om versierd te worden. Om straks zonder vlek en zonder rimpel te zijn. Hier op aarde, hier is het zo onvolmaakt en zo onvolkomen. Hier is dat een strijd. Maar het is de troost die hier in de Dordtse leerregels wordt geboden aan die uitverkorenen. Aan die mensen die zich als verloren hebben leren kennen. Die de strijd van het waarachtige geloof hebben leren beoefenen. Dat verlangen om hem standvastig te beminnen. En er wordt ook een beginsel daarvan gevonden. En om hem gedurig te dienen, dat wordt in beginsel wel gevonden. Maar het volbrengen, het volmaakte, dat wordt niet gevonden. Maar er wordt wel naar verlangd en er wordt wel van gezongen. En er wordt wel naar uitgezien. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. En wat kunnen de snaren van de ziel van de kerk gaan trillen als ze dan mogen zingen. Zult gij Door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Dat is dus toekomst. Hier ben ik zwart, zo zegt de bruid uit het Hooglied. Terwijl de bruidegom zegt, mijn duiven, verschool in de kloven der steenrots, vertoon uw gedaante, zodat ik mijn licht op u mag laten schijnen. Door het goddelijk licht bestraald, met uw schoonheid pralen. En dan wordt hier het voorbeeld genoemd van die bruid, die zich versiert en die straks zonder vlek en zonder rimpel aan de Vader zal worden voorgesteld. Een mooi beeld, toch? Alle vrouwen die bruid zijn geweest, die kennen die voorbereidingstijd. Hoe ze erover nagedacht hebben. Hoe ze met zorg naar hun trouwdag hebben toegeleefd. Hoe ze het mooiste van de mooiste jurk hebben uitgezocht. Misschien heel veel winkels bezocht, misschien wel 10, 20 bruidsjurken aangetrokken, gepast, afgekeurd, weer een nieuwe. En uiteindelijk kwam het, die ene, die moest het worden. Met het oog op je bruidegom, waar je zoveel van houdt. Om voor hem je te versieren. En op de dag van de bruiloft, heel vroeg, dan komt de kapster al langs. En dan worden er allerlei dingen bij die bruid gedaan, zodat ze zonder vlek en zonder rimpel is. En wat is ze trots als ze zich haar bruidegom voorstelt en als ze de ogen van die bruidegom ziet, hoe vol liefde hij naar haar kijkt. Dat wordt door de Vader op grond van de schrift gezegd. Zo zal de Heer Jezus zijn bruidskerk voorstellen. Hij zal hen in de strijd van de heiligmaking als een bruid zonder vlek en zonder rimpel aan zijn Vader voorstellen. Daar werkt hij op aan. In de eeuwigheid zal dat voltooid worden. Hier is het maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat geldt dan ook nog eens voor de allerheiligsten. De allerheiligsten. Nou, dat zijn niet alle kinderen van God. Ik denk niet dat je van David kunt zeggen dat het een allerheiligste is. Want van David kennen wij heel wat zonden. Het was een heilige, het was een man naar Gods hart. Het was de liefelijk in de psalmen enzovoorts. Maar de allerheiligste, dan denk ik als, aan iemand bijvoorbeeld als Jozef in Egypte. Van wie eigenlijk geen ene zonde bekend is. Of Daniel in Babel. Een allerheiligste. Dat was Petrus niet. David en Petrus worden ook in de Dordtse leerregels als de klassieke voorbeelden genoemd van heiligen die in de zonde, in grove zonde zijn gevallen. Geen allerheiligste. Maar zelfs die allerheiligste. Jozef, Daniel en noemt u maar op, die hebben maar een klein beginsel. Een beginsel, dat betekent een klein principe. Een beginsel, dat is zoiets als een bloembol. Een bloembol, dat is het beginsel van de bloem. Alles zit er wel in, maar het is nog lang niet zichtbaar. En zo is het ook in het leven van de uitverkorenen bij de allerheiligste, maar een klein beginsel. En ze beginnen er ook nog maar net aan. Maar het is hun verlangen, het is hun heimwee. Om straks in die witte klederen voor het aangezicht van God te staan en de Heer Jezus Christus groot te maken. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Daarom zijt gij waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. En nu komt het er maar aan, gemeente, dat wij mogen gaan leren en dat wij mogen gaan weten of wij daarbij zullen zijn. Het komt er maar op aan of dat wij weten wat het is om een, nee, niet om een verkorene te zijn. Daar begint de Heer niet mee. Maar om een verlorene te zijn. Ik zei vanochtend al, gemeente Kolbrugge. Ik herhaal het nog maar even. Die stelde de vraag in zijn catechisatieboekje: hoe kan ik weten dat ik uitverkoren ben? De tollenaar stond van verre. En die tollenaar die beoefende het rechtvaardigmakend geloof. Want die sloeg op zijn borst, daar waar de kwaal zat. En hij zei: o God, wees mij de zondaar. Dat staat er nadrukkelijk bij in de grondtekst, dat lidwoord. De zondaar, er is er maar één. Ik heb geen erg meer in die andere zondaren. Ik ben alleen overgebleven. De grootste der zondaren. Wees mij de zondaar genadig. En terwijl hij dat deed, die belijdenis, toen keek hij niet naar boven, want daar zat de heilige God en daar durfde hij niet naar te kijken. Maar zou hij niet naar het altaar hebben gekeken? En zou hij niet van verre zijn hand, zijn bevende hand uit hebben gestrekt naar dat bloed op het altaar? Ik denk dat dat de bedoeling is van de Heer Jezus om die tollenaar in de tempel een plekje te geven. Hij had natuurlijk ook net zo goed thuis dat gebed kunnen bidden. O Heere, wees mij genadig. Maar de tollenaar zat in de tempel. Achteraan. En daar smeekte hij, ziende op dat altaar. O God, op grond van dat altaar, op grond van dat bloed, wees mij de zondaar genadig. En dat zeggen de Doorse Vader ook in dit artikel. De kerk is gefundeerd in het bloed van Christus. Daar ligt het fundament in. Daar wordt de kerk op gebouwd. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Dat zal het voorwerp zijn van het loflied van Mozes en van het Lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Is dat uw lofzang, gemeente? Is dat het voorwerp van jouw verwondering? Is dat uw verlangen? Is dat uw of jouw belijdenis? Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Amen. samen nog Gods aangezicht. Aan het einde van deze beide woordbedieningsdiensten, heren, komen wij nog voor uw aangezicht. Wij hebben het als dienaar niet verder kunnen brengen dan het oor van de mensen. En misschien is dat zelf niet eens gelukt. Maar voor u is er niets te wonderlijk. U kunt het in het hart brengen en daar smeken wij u om. Al is het een enkel woord. Maar geef dat er iets mag blijven vasthaken in de harten van ouderen, van jongeren. Een voorbeeld dat genoemd is. Een woord uit de belijdenis, uit uw woord. Maar Heere, laat het niet ledig tot u wederkeren. Maar doe er alstublieft mee wat u behaagt. Begiftig ons met dat waarachtige, rechtvaardigmakend geloof. En laat dat algemene aanbod van genade voor ons genoegzaam mogen zijn om vrijmoedigheid te mogen putten uit dat woord. En buigend onder uw woord, als verlorenen het leven buiten onszelf, in het bloedwonde van Christus te zoeken. Ga met ons mee naar huis. Wees met ons thuis. In deze week die we begonnen zijn. Als we alleen zijn, wilt u, Heere, ons opzoeken. Als we gezin mogen hebben, geef, Heere, dat wij gezamenlijk nog eens mogen nadenken over deze dingen. En niet alleen zeggen wat er niet gezegd is, maar overdenken en overleggen wat er wel gezegd is. Uw woord na te speuren. In de binnenkamer het voor uw aangezicht neer te leggen. En als de tollenaar uitroepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Niet alleen voor het eerst, maar telkens weer opnieuw. Wees met ons in alle dingen van het dagelijkse leven. Bewaar ons voor ongelukken, voor een onverzoende dood, voor een onverwachte dood ook. Wees met de kinderen op weg naar school, de jongeren. Ze zijn omringd door gevaren. Heere, bewaar onze lieve jonge mensen toch. Ook voor de zonde. Wees met de rouwdragende familie blij leven die aan het einde van deze week de moeilijke taak heeft om het lichaam van de geliefde man en vader en opa naar het graf te brengen. En Heere, laat een roepstem geheiligd mogen worden. Niet alleen binnen de familie, maar ook in onze gemeente. En wilt u ons gedenken, ook als we als kerken, een aantal kerken, bezwaarde kerken, deze week aanstaande woensdag bijeenkomen hier in ons kerkgebouw om met elkaar na te denken over de weg die voor ons ligt, die voor ons onbekend is als kerken, christelijke gereformeerde kerken, en hoe wij ons daartoe hebben te verhouden, wat uw weg zal zijn. Heren, wij zijn van gisteren, wij weten niet, maar wilt u met uw genade, door uw woord en door uw geest, ons uw wegen bekendmaken. Vergeeft u ons onze zonden en onze schulden, Heer, persoonlijk, maar ook kerkelijk en ambtelijk. En wil nochtans aan uw verbond gedenken en ook die volharding van de heiligen, zoals we dat ook vanavond hebben overdacht, ook bewijzen en bevestigen. Ook daarin dat gij ons leidt, ook al hebt u 1000 redenen om ons als kerken aan onszelf over te geven. Maar doe het niet, Heere. Maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde. De Koning der kerk. Die zijn bloed gegeven heeft voor de kerk. En die het ook zal voleindigen op de dag van Jezus Christus. Hoor ons onzijnend wil. Uit genade. Amen. Psalm 138 vers 4 zingen wij tot slot. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt uit het vierde van 138. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.